Welkom bij de Vlees of Vega podcast. Je geeft om de gezondheid van de aarde, je geeft om je eigen gezondheid. En wat kies je dan? Vlees of vega? In deze podcast ga ik in gesprek met boeren, burgers, onderzoekers en adviseurs over de ecologische en gezondheidsaspecten van vee en vlees. Mijn naam is Esther Nederhof en vandaag ga ik in gesprek met
Peter Vossel. Fijn dat je tijd wil maken voor deze podcast en bedankt voor je gastvrijheid. We zitten hier bij jou aan de keukentafel. Wij hebben elkaar in 2015 leren kennen. Toen was jij spreker op het allereerste Ancestral Health Symposium. Ik deed dat vanuit oprichter en voorzitter vanuit het Ancestral Health. En jij deed dat als, ik denk al als onderzoeker van bij het Louis Bolk Instituut, hè?
Ja, klopt.
2015. Rond 2017 kregen wij opnieuw met elkaar te maken. Dat was vanuit mijn rol als lector gezonde en duurzame voeding. En vanuit jouw rol, weer als onderzoeker bij Louis Bolk, naar meer plantaardige voeding in de zorg. Daar hebben we wat samengewerkt aan een aantal projecten. En later, in de aanloop naar het vierde Ancestral Health Symposium, vertelde je mij dat jij aan het experimenteren was met een carnivore dieet. Een voedingspatroon waarbij je alleen nog dierlijke producten at. En daar heb je toen ook een presentatie over gegeven op het Ancestral Health Symposium in 2019. Ja. En in deze podcast wil ik het graag hebben over die persoonlijke reis. Dus jouw experimenten met voeding, maar ook hoe combineerde je dat met het onderzoek naar voeding dat je deed. Want dat, zoals ik het nu zie, zat dat niet altijd op hetzelfde spoor. Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar voordat we daarop ingaan, wil ik je de gelegenheid geven om te vertellen waar je nu mee bezig bent. Want je bent op dit moment niet meer verbonden aan het Louis Bolk Instituut, als ik het
nee, dat klopt.
Goed begrijp. Peter Vossel.
Ja, dankjewel Esther. Ja, dus mijn reis als onderzoeker is natuurlijk al veel langer. En ik ben op een gegeven moment vorig jaar kwam uit tot de conclusie dat het werk zoals het was bij Louis Bolk. Ik had een nieuwe uitdaging nodig. Dat was eigenlijk de grootste conclusie. En het heeft een beetje inderdaad te maken met wat je eigenlijk net al zei over het experimenteren met dieet. En wat is goed of wat is niet goed? Of carnivore versus meer plantaardig. En ik heb daar vanuit ervaringen dingen mee. En daar ben ik eigenlijk mee verder gegaan. Van, ja, wat is nou het bredere plaatje? En dat is eigenlijk wat ik op dit moment ook doe. Als zelfstandige het bredere plaatje proberen te zien van voeding en gezondheid. Dat doe ik in wat projecten bij patiëntenorganisaties. Die ook met een bepaalde ziekte, vanuit een bepaalde ziekte kijken naar gezondheid of naar kwaliteit van leven. En misschien de oorzaak van de ziekte en dan, ja, god, wat heeft voeding daar dan mee te maken? En dan kom je natuurlijk niet alleen op voeding, maar ook op leefstijl. En dan merk je dat het heel vaak over bewegen gaat. En voeding, nou ja, zolang het maar een schijf van vijf is, dan zal het wel goed wezen. Dus dat is dan net niet, in mijn ogen in ieder geval net niet helemaal de juiste denkwijze. En dan willen ze ook graag van, ja, maar hè, onze leden doen heel veel dingen met hun ziekte en met hun voeding. En dat willen we eigenlijk wel registreren, dat willen we eigenlijk een soort onderzoek naar doen. En dat is dan wat ik dan doe voor dat soort organisaties, om te kijken, oké, wat is dan onderzoek? Wat ga je registreren? Wat kan je registreren? Hoe moet je dat doen? En wat wil je ermee bereiken? Dat is de grootste vraag. En daarnaast ben ik ook bezig als coach voor jongeren, tussen de 14 en 18. De overgang van vooral jongens, van jonge man naar volwassenheid, zeg maar. Wat heb je, nou ja. Waar sta je dan voor als jongen, als man? Daarnaast doe ik af en toe nog wat nascholingen, lezingen voor organisaties. Bijvoorbeeld al arts in leefstijl, Voeding Leeft, waar ik ook mede oprichter van ben in 2011. Intervisies, dat soort zaken specifiek over, laten we zeggen, hoe het lichaam reageert op voeding of bij type 2 diabetes of dat soort dingen.
Ja. Interessant.
Dus een beetje een mix. En daarnaast ben ik ook nog gewoon een beetje aan het klussen. En probeer ik een beetje fysiek ook daarin bezig te zijn met verbouwingen, met blokhut bouwen en dat soort zaken.
Ja, leuk.
Een beetje breed.
Ja, zeker breed. Ja, ja. Daar hou ik ook wel van. Ja. Zou je eens willen vertellen hoe jouw eigen voedingsreis verliep?
Ja, nou eigenlijk is het interessante dat ik... als ik uit mijn hele reis terug, ik ben stevig gebouwd, om dat dan netjes te zeggen. Dus ik ben niet dik, maar ik ben stevig gebouwd. Maar ik heb altijd wel moeten opletten op mijn gewicht. In ieder geval, ik heb moeten doen wat ik... toen ik studeerde in Nijmegen, toen roeide ik bij Focas. En ik roeide ook, ja, ik zat niet in een wedstrijdteam, maar wel soms wel 5-6 keer in de week. Ja, en toen kon ik eigenlijk bijna eten wat ik wilde ongeveer. En dan was ik gewoon 90 kilo en dan bleef ik 90 kilo. Misschien nog 2 kilo eraf, maar dat was wel... Toen ik ging stage lopen, toen ben ik in Berlijn terechtgekomen.
Wat heb je gestudeerd?
Gezondheidswetenschappen. Of biomedische wetenschappen, zoals het dan tegenwoordig heet, zeg maar, met een afstudierichting in de toxicologie. Toen mijn actieve leven wat minder werd, tijdelijk door een andere locatie in Berlijn wonen, was al wat anders, merkte ik dat mijn gewicht wel omhoog ging. En toen kwam ik met mijn promotieonderzoek in Groningen, op de UMCG, kindergeneeskunde. Daar werd ook wat gedaan met koolhydraten en koolhydraatmetabolisme, omdat ze ook daar werken met bijzondere metabole ziekten, vooral bij kinderen, glycogeen stapelingsziekte, et cetera. En dan moet je kijken naar als je glycogeen stapelingsziekte hebt, dan betekent dat je glucose meteen opslaat als glycogeen, maar niet meer kan afbreken. Dus hun keken naar voeding, waarin dus je zorgt ervoor dat er niet zoveel glycogeen opgebouwd kan worden. Die kinderen of jongvolwassenen. En er werd drankjes geëxperimenteerd. Die ook in de voeding of in de sport interessant zijn. Dus daar begon het al een beetje met op een fiets zitten en allerlei drankjes drinken. En dan meten met stabiele isotopen. Wat ik verbrandde, wat ik opsloeg en dat soort zaken.
Dat deed je bij jezelf?
Ook, maar ja, ik was een van de vrijwilligers.
Een van je eigen proefpersonen.
Het was niet mijn onderzoek, maar een collega, maar wel proefpersoon. En dan merkte je al dingen. Toen ik later ging ik in het LUMC werken. En toen kwamen de moderne technieken van NMR, spectrometrie en dat soort zaken. Waardoor je NMR's, en dan kon je kijken naar wat de samenstelling van een bepaald orgaan was. Dus kon je in een orgaan kijken hoeveel vet erin zat bijvoorbeeld. En hoeveel... En daar werd ook een onderzoek gestart waarin gekeken werd van, als je 3 dagen niet eet, wat gebeurt er dan met het vet in je lever en in je hart? En als je 3 dagen na elke maaltijd 100 milliliter slagroom extra inneemt, zeg maar, wat gebeurt er dan? Dus dat soort experimenten deed ik al vrij veel. Toen ik later in Cambridge werkte, ook van dat soort kleine dingetjes gewoon... of bepaalde drankjes drinken met een bepaalde samenstelling en dan kijken wat er gebeurt met je, gewoon ademmonsters nemen en dat soort zaken. En eigenlijk had ik daar voor 2007-2008 begreep ik wel, hè, de voeding is belangrijk, hè, maar vooral ook niet eten is af en toe is heel belangrijk. Daar gebeurt heel veel in je lichaam. Dat kon ik meten, want dat was mijn achtergrond, fysiologie, medische fysiologie, voedingsfysiologie. En toen...
niet eten noemen we tegenwoordig vasten.
Ja, vasten. Ja,
intermittent dus, fasting.
Ja, en dan is het inderdaad van, wat kan er nog meer? En toen kwam een beetje de... de samenstelling van je voeding. Ik had er ook, toen ik roeide en zo, had ik nooit over nagedacht. Hè. Dus het was gewoon altijd pasta's en brood en dat soort dingen. En ik heb altijd pasta en brood gegeten. En het kwam ook een beetje dat ik interesse kreeg op een gegeven moment in... Of toen ik in Cambridge ging wonen in Engeland. Als je een Nederlands brood gewend bent, dat is al... dan kan je het over twijfelen over de kwaliteit. Maar als je naar Engeland gaat, dan kom je erachter dat het nog slechter kan. En op een gegeven moment was ik het zo zat, toen ben ik zelf brood gaan bakken. En dan zuurdecem en lange fermentatie. En dan kom ik toch in een soort andere wereld van, maar dat doet wat anders met je. Het feit dat het op een... De snelle manier in een fabriek is 90 minuten van meel tot gebakken brood. En je merkt dat dat dus wat anders doet. De fermentatie doet wat anders. En misschien, of dat nou de fermentatie per se is, of dat de bacteriën en de gisten zijn natuurlijk allemaal doodgebakken bij 250 graden. Maar ja, die hebben wel allerlei producten gemaakt. Hè. Misschien is dat het wel. Dus langzaam kwam ik een beetje in die interesse van, goh, voeding doet dus heel veel. En in 2009 ben ik Martijn van Beek tegengekomen en Albert van der Velde. En wij hebben later toen Voeding Leeft opgericht in 2011. En daar hebben we al gezegd, ja, maar voeding is dus heel centraal. Maar wat is jouw voeding dan? En als je dan over type 2 diabetes had, dan was type 2 diabetes is vanuit de fysiologie gezien een vrij makkelijke ziekte. Want je kan niet omgaan met koolhydraten. Type 1 is duidelijk, is er geen insuline. Maar type 2 is gewoon, ja, je lichaam, om welke reden, in dit geval de insulineresistentie, doet het niet goed erop. Dus waarom zou je het dan instoppen? Dus vanuit de fysiologie is er ook geen enkele, is een hele simpel antwoord op de vraag, ja, wat moet je doen? Is zo weinig mogelijk koolhydraten eten. Nou, dat hebben we toen neergezet, keer diabetes om. En toen ben ik zelf ook veel meer gaan experimenteren daarmee. Oké, wat betekent dat? Hè? Minder koolhydraten, dus inderdaad geen brood, geen rijst, geen pasta. Is het dan zo strikt? Hè? Moet je dat elke dag doen? Moet je dat de rest van je leven doen? Of kan je wel af en toe wat dingen doen?
Had jij zelf type 2 diabetes op dat
nee,
moment?
Nee, ik heb nooit... nee, dat is gelukkig niet de bouw van een... laten we zeggen, ik heb mijn gewicht is wel een issue altijd, hè, maar... omdat ik veel in het fysiologische gebied zit, dus vaak heb ik bloedtesten gedaan en orale glucosetolerantietesten en dat soort dingen. Zelfs klems op mezelf. Er is nooit inderdaad insulineresistentie of wat dan ook aangetoond. Ik heb wel momenten gehad dat ik dacht van ja, nu gaat mijn gewicht wel een richting op dat het dus wel, dat een voorstadium, dat geloof ik wel, ja. Dat ergens richting insulineresistentie, prediabetes... heb ik wel 2 of 3 keer in mijn leven meegemaakt. Dat ja. Ik echt wel te zwaar
en
was.
Jouw experimenten richten zich dan met name op je gewicht bijvoorbeeld? Of
wat nou ja, dat was wel voor mij de indicator, ja. Ja.
Okay.
En dan, maar ik merkte snel dat het ook... dus dan inderdaad, eerst koolhydraten, brood. Nou wel, mijn eigen gemaakte brood, maar ja, dan maar 1 keer in de week of zo. En 's ochtends beginnen met volle kwark, volle yoghurt, met wat besjes erin, wat noten erin. En dat was het dan. En... Wat grappig was dat ik tijdens mijn carrière ben ik ook wel eens naar grote congressen in Amerika geweest. En sommige van die congressen begonnen heel vroeg, om 7 uur 's ochtends. En dan had je allemaal van die lange tafels met gigantische buffetten. En wat ik dan deed was op een gegeven moment realiseer ik, ja, maar als ik hier dus heel goed ontbijt, met eieren en met gespekt erbij en met nou ja, allerlei dingen die daar heerlijk zijn. Ja, dan hoef ik 's middags echt niet te lunchen.
Oh, ik zie al zo'n tafel voor me met allemaal van die zoete broodjes en donuts.
Ja, ja, die moet je dan even, die liet je dan ook
die
wel liggen.
Dan
of misschien eentje aan het einde. Dat is altijd als een soort treat, is dat nou wel. Maar ik merkte dat goed. En ook in Engeland, ja, full English breakfast. En je laat wat dingetjes weg, zeg maar. Dus de aardappeltjes en ja, die bonen bijvoorbeeld. Maar dat, ja, fantastisch. Daar kon ik het wel op doen, zeg maar. Dan merkte ik gewoon dat ik langer geen honger had, dus hoefde ik niet per se te eten. Hoefde ik ook niet te snoepen. Hoefde ik niet, weet ik veel, dropjes of weet ik veel, snacks je verzint, zeg maar, te nemen. En met dat programma Keer die bij die zon zag ik ook dat er dus inderdaad met minder koolhydraten, meer onbewerkte voeding, dat die mensen allemaal minder medicatie nodig hadden. En een betere glucoseregulatie. Dus ja, en op een gegeven moment, en dat was iets van, ja, dat had ik 20 jaar daarvoor nooit gerealiseerd, dat zo'n effect zou hebben, zeg maar. En op een gegeven moment, nou, denk ik wel dat ik het door heb. En ik weet nog steeds niet of ik het 100% snap, maar ik denk wel dat ik snap waarom dat zo gebeurt. En op dat moment kwam inderdaad, dingen als vasten, wat je net zegt, die intermittent fasting kwam ook op. En er was in het begin heel veel gedoe over. Oh ja, dat kan niet, hè? Want dan sla je ontbijt over en dan ga je pas van om 12 uur eten tot 8 uur. En het enige wat ik in mijn hoofd kon halen was van ja, maar op zich is dat niet zo gek, toch? Vroeger of heel vroeger kon je ook niet meteen om eten waarschijnlijk als je wakker werd. moest je eerst wat voor doen, want we hadden geen koelkasten, we hadden geen vriezers en we hadden geen marathons en weet ik veel allemaal. Dus het leek mij in ieder geval wel interessant om daar ook eens mee te gaan experimenteren met mezelf.
Ja, met intermittent fasting.
Intermittent fasting. En ook met vasten zelfs, hè. Dus gewoon 2 of 3 dagen vasten en kijken wat eraan gebeurt. Nou, er komen de ketonen om de hoek kijken, ketogeen diëten, dat soort zaken. Want in Amerika begonnen ze ook met omkeren van diabetes met ketogeen dieet. En, nou, interessant. En ik merkte voor mezelf dat ik er gewichttechnisch zeker een voordeel aan had, zeg maar. Dus beter gewicht behouden en ook wat afvallen. Maar ik merkte ook fysiek dat ik daar niet zwakker van werd, om het zo maar even te zeggen. Dus gewoon, ik kon...
Qua spierkracht
bedoel je dan? Ja, ik kon doen wat ik altijd deed. Dus ook qua sporten, of het nou fietsen was, of hardlopen, of fysiek werken, zeg maar. Dat, ik merkte er alleen maar goede dingen aan, zeg maar. Dus dat was wel heel fijn. En toen kwam... en misschien, ja, of het nou onverwachts is, weet ik niet. Maar het carnivore dieet ook voorbij. Ja, en ik... ben van huis uit vleeseter, altijd gedaan. Mijn opa die had altijd varkens, dus er werd altijd geslacht op een gegeven moment. En dan kregen we een half varken mee, zeg maar, in de vriezer. Ik heb het altijd gedaan, ja. Gewoon, dus misschien is dat wel interessant. En ook gewoon, dus om alles te eten van het varken, dat was ook wel een ding. Hè. Dus er was ook lever, er was ook nieren, weet ik veel allemaal. Alles werd gegeten, alles werd gebruikt.
Bij jouw opa thuis.
Ja, want dat was, zo was het vroeger natuurlijk. Dus ja, carnivore. Ja, toen kwam er natuurlijk, was ook een hele discussie over carnivore. En ik weet nog dat ik in... ik had in 2019 had ik ook nog het voedingscongres. Nederlands voedingscongres, zeg maar. Daar had ik ook presentatie over insuline. En dat was net op het moment... Nee, dat was 2020, sorry. Dat was 2020. Dat was vlak voordat de hele corona gedoe voorbij kwam. Dus dat was het laatste congres volgens mij wat nog ongeveer plaats kon vinden voordat alles dichtging. En daar liet ik, daar waren ze, laten we zeggen, daar was Voeding Wetenschap Nederland was daar ook. En daar liet ik ook vallen dat ik op dat moment dus een carnivore dieet gedaan had of... En dat was ook verbazingwekkend, dat er, ja, maar op lange termijn en alleen maar negatieve dingen erover. Terwijl ik alleen maar positieve dingen ervaarde.
Wat ervaarde je?
Nou, vooral het gewicht weer, hè, dus meteen het gewicht behoud. Geen trek in snacks of dat soort dingen. Dus als ik echt goed ontbijtte, dan kon ik soms pas einde van de middag nog een keer wat eten. En dat was het wel, zeg maar. Soms kon ik ook gewoon dat ontbijt overslaan en dan 's middags lunchen en dan had ik eigenlijk 's avonds helemaal zoiets van, nou, het is allemaal best, maar ik hoef niet per se te eten. En ik merkte dat ik energieker voelde, dus ik voelde me gewoon wat, nou ja, mobieler, makkelijker, laat ik zeggen, stress van het leven ervaar ik minder, dus ik voelde me heel soort van, nou ja, helder. Echt een soort helderheid. Die ik later ook weer van, ja, want dan ga ik ook wel eens de andere kant op. Dus maar extreem veel koolhydraten eten bijvoorbeeld. Ja, en dan merk ik wel, ja, dan word ik weer wat slomer. Dan word ik weer wat, moeilijker inderdaad, wat je zei, uit bed komen of dat soort zaken. Hè. Ja, dat zijn dingen die... Dat op dat moment, ja, die voelen gewoon anders. En met dat carnivore voelde ik dat dus niet. Dus ik kon ook, het leek wel of ik minder slaap nodig had. Ik voelde me gewoon veel energieker, dus 's avonds kon ik wat langer doorgaan. Dan blijk ik ook een avondmens te zijn, dus dat is op zich misschien weer een andere reden. Maar 's ochtends gewoon opstaan en dingen doen en gewoon doorgaan.
Maar je krijgt daar dus wel kritiek op van collega's.
Ja. Ja, en het inderdaad interessante was, een aantal dingen was, laten we zeggen over, ja, maar god, hoe zit het dan met de micronutriënten, hè? Want dan vitamine C en dat soort dingen, nou, dat kan je wetenschappelijk beantwoorden en je kan het op een gegeven moment ook gaan meten en dat soort dingen. Als jij het hele dier eet, om het zo maar even te zeggen, is ook orgaanvlees, ja, dan heb je geen gebrek aan micronutriënten. Wetenschappelijk gezien, zelfs laboratoriumtechnisch in de echte wereld, zie je gewoon dat micronutriënten uit dierlijke eiwitten of dierlijke producten sneller opgenomen worden. Dus ja, die tekorten treden ook niet op. Maar dan moet je wel alles eten. Dus niet alleen maar.
Ja, is dat een voorwaarde?
Ik vermoed dat dat wel een voorwaarde is, ja. Dat er wel een. Het filetje netjes in een bakje in de supermarkt. Ik denk niet dat dat je het daarmee gaat redden. En dat zie je eigenlijk ook, hè, als je kijkt naar. Bijvoorbeeld de Inuits in Eskimo-land, zeg maar, moet ik zeggen, in de Noordpool. Ja, of zelfs in Afrika, als er een dier gejaagd wordt, het eerste wat gegeten wordt is het hart. Met het bloed en al.
Oké, ik heb wel eens gehoord de ingewanden. Nou, of die ze roosteren ze even boven een vuurtje.
Ja, maar het vers,
dat
zeg maar.
Dat eten wij natuurlijk helemaal niet.
Ja, nee, het vers is inderdaad, is het, zelfs het hart. Het hart wordt uitgesneden en wordt gegeten. Je hoeft maar één survival boek ergens over te slaan. En als jij inderdaad echt wil survivalen, ja, een dier. En het eerste wat je moet doen als je echt een lange tijd niet gegeten hebt, is inderdaad het dier oversnijden en de lever eruit halen en het hart eruit halen en opeten. Rechtstreeks. Daar hoef je niks aan te doen. Dus het is helemaal niet zo gek. Ik bedoel. Dus die micronutriënten was niet het probleem. Maar ja, en dan het tweede argument is vaak, ja, maar dan kom je in ketose. Nou, ketonen en ketonen op lange termijn is schadelijk. En zelfs de associatie van hartfalen met hoge ketoneconcentraties in het lichaam, die werd dan genoemd. En ja, daar ben ik ook echt een wetenschapper, dus dan ga ik het even nalezen. En denk van, waar gaat dit in principe over? Nou, ten eerste is natuurlijk, ketonen kende ik wel. Ja, er is natuurlijk een range. Zodra jij een nacht niet gegeten hebt, je wordt 's ochtends wakker, dan heb je al meer ketonen dan de dag ervoor. En dat is maar een klein beetje, maar dat is iets wat je lichaam gewoon van nature kan maken. En ik heb altijd geleerd van ja, als je lichaam iets kan, dan heeft het blijkbaar een bepaalde reden. Zo simpel moet de natuur zijn, hè? Want anders zou de natuur nu iets onnodigs gaat de natuur niet doen. Dus het lichaam ook niet. Dus ketonen zijn ergens goed voor. Dan kan je dat een survival mechanisme noemen, dat overleving, dat is wel maar prima. Maar je lichaam kan gewoon vanuit vet, vetzuren, kan die ketonen maken. En die ketonen kunnen dan overal weer heen gaan. Ook naar de hersenen. En je hersenen doen prima op ketonen, een groot deel. En een deel heeft nog glucose nodig. Ja, dat kan je lever maken. En die associatie met het hartfalen of hartinfarct... dat als je daar naar kijkt, dat is interessant. Van, ja, wanneer heb je dat dan gemeten? Als iemand een hartaanval heeft gehad. Ja, klopt. Als iemand een hartaanval heeft gehad, dan hebben ze dat gemeten. Ja, wat is dat dan? Dat is waarschijnlijk ook een survival. Want ja, het hart heeft ergens een blokkade gehad. Heeft ergens een tekort aan bloedvoorziening gehad.
Dus je zegt eigenlijk, die observatie is niet dat er eerst een hoog ketone level was en nee. Daarna een hartaanval kwam, maar eerder andersom.
Waarschijnlijk andersom. Ja. Als een stress, een soort survival stressreactie op het feit dat dat gebeurt. En dat het dus al een tijdje aan de gang was. En dat je dus dat hartaanval de druppel was, waardoor jij pas realiseerde dat er wat gebeurt met je lichaam. En daarvoor.
En ging je dan inhoudelijk de discussie aan met de mensen die bezorgd waren om je?
Nou, een aantal dingen. Hè. De ketonen, daar wil ik nog wel eens de inhoudelijke discussie over gaan. Met name over het feit, ja, maar ketoacidose. Ja, en dan ben ik wel een beetje zo van, ja, sorry, maar dan moet je even echt de literatuur induiken, want ketoacidose is heel wat anders. Hè. Als jij normaal insuline aanmaakt in je lichaam, of dus geen type 1 diabetes bent, om het zo maar even te zeggen, kan je nooit in ketoacidose komen. Zelfs niet als je 40 dagen vast hebt, maar dat zijn andere dingen die gebeuren. Want je lichaam kan dat gewoon, die maakt dat gewoon en gaat het op een gegeven moment verbruiken. En er zit een soort feedback mechanisme in, want insuline wordt altijd wel een beetje aangemaakt. En dan rem je de keton aanmaak weer. Dus als je dan ga je over concentraties hebben. En normaal is het onder de 0,5. Ja. En dan, god, als je een beetje begint, dan heb je 0,8 en 1,5 en 2 hebben ze het over. Maar ja, dat kan oplopen tot 6 en soms wel eens tot 8.
We hoeven het nu op zich niet over de details te hebben, denk ik, van de levels. Wat mij vooral interesseert is hoe je daar mentaal mee omging. wat dat... Want jouw onderzoek richtte zich ook op meer plantaardige voeding in de zorg.
Ja, ja, en het brugje daartoe was inderdaad... Kijk, het interessante is... eiwitten zijn van... wij in onze westerse wereld en hoe wij leven en doen en dat soort dingen blijven... Eiwitten zijn een interessante bron voor... Want dat bouwt ons lichaam op. Dat bouwt structuur op.
Eiwitten zijn belangrijke voedingsstoffen.
Eiwitten zijn belangrijke voedingsstoffen. En uiteraard zijn vetten belangrijke voedingsstoffen. En bij koolhydraten... Daar kunnen we het over gaan hebben. Welke koolhydraten hebben we het dan over? Heb je het als voeding voor darmbacteriën, de vezels, de oplosbare vezels? Ja, dan maar glucose of zetmeel, daar hebben we niet zo heel veel van nodig. En misschien zelfs helemaal niet, maar dat zou ook zonde kunnen.
In onze voeding.
In onze voeding, ja. Maar eiwitten en vetten, dat is heel belangrijk. Structuurtechnisch, elke celwand bestaat uit vet. In feite, cholesterol erin en verzadigd vet en alles. Hoe meer verzadigd vet, hoe starrer een structuur wordt. En hoe meer onverzadigd vet, hoe flexibeler de cel. Dus de cellen die in bloed stromen, die zijn flexibeler dan cellen ergens anders. Ja, die hebben een andere structuur. Maar dat is allemaal vet. En er zit wat eiwit doorheen. Er zitten soms wat lange koolhydraten doorheen die we kunnen maken. CQ maken aan eiwitten. Dus eiwitten zijn belangrijk. En eiwitten, ja, natuurlijk zijn er ook plantaardige eiwitten. Dus als het gaat, voor mij was het idee van, gaan we naar meer plantaardige voeding in de zorg? Hebben we het eigenlijk over eiwitten, in mijn ogen. Dus een bron voor als eiwitten. En ten tweede is, ja, wat vindt men lekker? Wat wil men eten? Wat wil men, want in de zorg is het probleem ook nog eens een keer dat... Als je een bepaalde ziekte hebt, dan heb je misschien geen trek. Of je bent misselijk, of je hebt een behandeling. Of er is een fysiek probleem, zeg maar, om te eten. Ook bij ouder worden bijvoorbeeld. Hoe maak je dingen aantrekkelijk? En dan, ja, dan kan je denken aan andere dingen dan iets waar je heel lang op moet kouwen. Of qua kleur, of dat soort zaken. En dan blijft eiwitten gewoon een goede eiwit uit. Ook plantaardige eiwitten, zeg maar. Zou dan een goede bron zijn om in ieder geval te zorgen dat je het eet. Dat was eigenlijk mijn insteek. Of in ieder geval, dat was mijn algemene gedachte erachter. Niet per se van we moeten meer plantaardig gaan eten. Daar zit wat discussie op. Merkte ik ook al heel snel. Het is niet de transitie van we moeten volledig plantaardig. Als men die persoonlijk maakt, allemaal prima. En als je dat als protocol invoert in zorg, denk ik dat je iets te rechtlijnig bezig bent, omdat je wat er op dat moment nodig is, is goede voeding. Kwalitatief goede voeding. Dus kwalitatief hoogwaardig eiwit. En het blijft gewoon zo, dierlijke eiwitten zijn 100% beschikbaar, 100% verteerbaar, 100% opneembaar. In plantaardige eiwitten, aantal erwten en soja zitten hoog. Daar wordt 90-92% ook van opgenomen, verteerbaar. Het duurt wat langer dan bij dierlijk, maar die zitten vrij hoog. De rest van de eiwitbronnen zitten vaak veel lager. Dan heb je het maar over 50%, soms zelfs 40-30% verteerbaarheid. Dus daar, ik kon het rijmen met het feit van je wil zorgen dat mensen eten. Dus dat er aantrekkelijk uitziet, dat er lekker uitziet, herkenbaar uitziet. Maar niet per se om het te vervangen, ten opzichte van dierlijk. Maar om wel om toe te voegen. Dat je een extra bron aan eiwitten had, waardoor het wat smakelijker werd of iets in die stand. Dat was mijn gedachte erbij.
Ja, we hebben een aantal keer met elkaar te maken gehad in projecten. Ja. Mijn interpretatie, maar dat was misschien mijn eigen bias, was toch wel vaak dat het ging om minder dierlijk en meer plantaardig.
Ja, dat werd het op een gegeven moment steeds meer. En zo heb ik het... De insteek die daarbij kwam, was dat ging eigenlijk meer over... laten we zeggen, het milieu. En eventueel het klimaat, zeg maar. Dierlijke eiwitten, meer CO2, meer waterverbruik, nou, meer landgebruik en noem alles maar op.
En de huidige productiemethodes.
Ja, inderdaad. En dan is het inderdaad, en met de argumenten van ja, maar wij in ons postzegeltje op deze wereld exporteren, weet ik veel, hoeveel procent naar Italië voor om daar schaduwhand van te maken, zeg maar. Waarom moet dat hier? Dus dat, die discussie, en vanuit die discussie begrijp ik het ook, zeg maar. Hè, dus dat er...
Ja, daar gaat mijn boek ook over, hè, in het kader waarvan ik deze podcast opneem. Dat gaat echt over die vraag, wat kwalitatief hoogwaardige voeding en hoe gaan we dat kwalitatief hoogwaardig produceren.
Ja.
Kwalitatief hoogwaardig voor bodemvruchtbaarheid, zou ik maar zeggen.
Ja, ja. Ja, en dat was inderdaad waar. Hoe... Ja.
Dus en dan is die bio-industrie echt niet het antwoord.
Nee,
echt niet.
Nee. De varkensflats en dat soort zaken en megastallen. Dan heb je het inderdaad over dierenwelzijn en dat soort dingen. Daar ben ik ook niet voor, zeg maar, voor die... Ik ben wel voor dierenwelzijn, maar ik ben niet voor bio-industrie, ja. Zeg maar. Even dat soort megastallen, et cetera. Of altijd in het donker en weet ik veel, allemaal legbatterijen. Dat deed natuurlijk niet.
Dus maar, op een gegeven moment nam... Misschien jouw onderzoeksproject, maar ik denk ook wel de hele algemene tendens, de wending van meer plantaardig ten koste van dierlijk, terwijl jij eigenlijk net een pleidooi ophoudt voor dierlijk ten koste van plantaardig misschien wel, in termen van biologische beschikbaarheid van eiwitten en andere voedingsstoffen.
Ja. Ja, als je het puur hebt, zeg van, als het essentieel wordt, dan heb je aan dierlijk eiwit heb je voldoende. En als je wil overleven, dan heb je echt niks meer nodig. En daar zijn natuurlijk op de wereld genoeg voorbeelden, meestal in de extremere, koudere temperaturen. In Noordpool, de Inuits, is het heel duidelijk. Vroeger aten die, wat is het, bijna 8 maanden of 7 maanden konden ze niks anders eten dan zeehonden, walvissen, walrussen, et cetera, ijsberen. Dat was het. Er was niks anders, want er was alleen maar sneeuw. Er groeit niks. Ja, totdat wij wat dingen gingen importeren. En graan erheen brachten en rijst erheen brachten en dat soort zaken. En dan zie je ook dat daar natuurlijk ook wat westerse problemen ontstaan.
Ik vind dat je dat zachtjes uitdrukt. Westerse problemen ontstaan.
Ja, hoe moet je het noemen? Hè? Dus westerse, moderne westerse chronische ziekten ontstaan. Ja.
Ja. Ja, ik heb in mijn studietijd in Canada, nou, ik wil niet zeggen dicht op dat soort populaties gezeten, maar daar zie je wel echt hoe devastating, ik heb nu even geen Nederlands woord, het importeren van dat westerse voedsel is geweest. Of eigenlijk van het westerse voedsel is geweest voor die populaties. Ja. Dat is echt verwoestend geweest voor hun gezondheid.
Ja, en daar zit dus
meteen... Heb het ook over alcohol trouwens.
Ja, natuurlijk. Ja. Alcohol, tabak. Er zitten heel veel dingen in. Maar het is raar om het een westerse probleem te zeggen, maar we gingen uit van...
Oké, landbouwproducten en industriële producten. Dus de granen, de rijst, de suiker, landbouwproducten
alles
en industriële
producten. Alles wat houdbaar was en vervoerbaar was en transporteerbaar was en...
En dat waren dan niet de blikjes tomatenpuree?
Nee, zeker niet de blikjes tomatenpuree. Maar ook de dingen als de frisdranken van bepaalde merken. Ja. Dat soort zaken. Dat zie je ook bijvoorbeeld in Mexico hetzelfde. Andere native stammen, zeg maar. Ja. Die dan of verhuizen naar de stad of de stad, zeg maar, er naartoe komt. Dan zie je hetzelfde allemaal gebeuren. Nee, nooit last van... Nou, type 2 diabetes is het makkelijkste voorbeeld. Hè, of obesitas. Nooit tot heel weinig, hè, want er is altijd obesitas geweest in de wereld. Het is altijd overgewicht geweest, maar dat had altijd met welvaart te maken. Het had altijd met overvloed te maken. En ja, de man of vrouw op de straat of op het veld had daar 99,99% geen last van. Behalve als je inderdaad veel geld had en in een huis zat en lekker warm zat en droog zat. Ja.
Maar je punt was, overleven op dierlijke producten is prima mogelijk.
Ja, is prima mogelijk.
En mijn vraag ging over, jij pleit voor eigenlijk voor meer dierlijk ten koste van plantaardig, maar je onderzoek ging over meer plantaardig.
Ja, inderdaad. Dus ik maak inderdaad wel, dus inderdaad, hè. Het blijft zo dat dierlijke eiwitten, daar overleef je op. Dat is geen enkel probleem. Dan blijf je ook van leven, word je oud van, dat is allemaal aantoonbaar. Maar we hebben natuurlijk ook nou ja, laten we zeggen, geschiedenis waarin we op een gegeven moment gingen we akkerbouw doen, landbouw. We bleven op één plek en we gingen dingen verbouwen en we gingen dat soort dingen eten. Dus, en ja, als je dat gaat doen, dan weet je dat je in een bepaald seizoen van het jaar heb je heel veel van dat beschikbaar. Ja, dan, dan kan je dat eten. En dat werd vroeger natuurlijk ook gedaan. Er werden ook wortels gezocht. Als je geen dier kan vinden of wat dan ook, ja, dan moet je wat. Ja, dan ga je ook bij boombarst eten en dan ga je wortels uitgraven om die, weet ik veel, te koken en dat soort dingen. Dus dat is op zich, hoort dat erbij. Als je het niet kan vinden, dan ga je dat soort dingen ook eten.
Plantaardig voedsel hoort erbij.
Plantaardig voedsel erbij. En misschien is dat, en dat is ook wel een grote vraag die ik zelf ook niet kan beantwoorden en niet weet, maar die wetenschappelijk gezien ook niet aangedurfd wordt, is misschien een groot woord. Maar ja, misschien is het beter om in de winter veel dierlijk te eten, zeg maar. En in de zomer, als het er is, of zo voorjaar, zomer, najaar, ja, dan heb je alles. Ik bedoel, de oogstperiode, augustus, september, dan heb je natuurlijk van alles. Dan kan je van alles eten. Maar ja, als je dan, en dat kunnen wij tegenwoordig goed opslaan, dus we kunnen dat het hele jaar door eten. Maar ja, dat was natuurlijk vroeger ook niet zo. Dat was op een gegeven moment klaar. En dan had je inderdaad, in het voorjaar kwam er ook weer biggetjes en lammetjes en dat soort zaken. Ja, dat was vers vlees, om het zo maar even te zeggen. Dierlijk product. Dus het hoort erbij. Het is, en ik, voor mezelf ook, ik vind het ook wel lekker. Ik heb geen bezwaar om, zeg maar even, of broccoli te eten, of bloemkool te eten, of bonen te eten. Want ik vind dat wel lekker. Maar ja, hoe eet je het in combinatie? Hetzelfde als je het hebt over geen koolhydraten, dus we gaan brood skippen. Ja, dan kijk je naar brood per se. Maar ja, je moet ook kijken, wat doe je op brood? En als je natuurlijk een bak haagslag en fruit haagslag en jam en weet ik veel allemaal erop doet. Of je doet er kaas op en roomboter en eventueel worst. Dat is natuurlijk een heel ander effect voor je voeding.
Ja. Dus. Ik heb toch het gevoel dat je er een beetje omheen blijft draaien. Ik ga hem even weer bij mezelf pakken. Toen ik als lector werkte tussen 2015 en 2019... kwam ik heel veel van dat soort projecten tegen. Die gingen over meer plantaardige voeding, de eiwittransitie. Ja. Uiteindelijk gaat mijn boek daar ook over, maar wel met de vraag, oké, wat is de beste bron van eiwit en wat is dan de beste manier om dat te verbouwen? Ja. Ik had zelf op dat moment absoluut geen veganistisch voedingspatroon. Ik heb dat een aantal keer geprobeerd in mijn leven en ik merk echt enorm energieverlies. Ja. Ik denk naar aanleiding van jouw verhaal, ook naar aanleiding van onze uitnodiging van Amber O'Hearn om te spreken op het 2019 symposium. Heb ik zelf ook een tijdje geëxperimenteerd met carnivore. Dat beviel me fysiek heel goed, sociaal niet zo. Ja. Dus ik ben altijd blijven zoeken naar de sweet spot tussen sociaal wenselijk en me fysiek nog goed genoeg voelen. En die sweet spot ligt bij mij best wel dicht naar veel dierlijke producten en niet zo heel erg veel groente en fruit. Ja. Maar ik had daar mentaal, zal ik maar zeggen, wel echt moeite mee in om die beweging in mijn werk te integreren met wat er zich in mijn persoonlijke leven afspeelde. En ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar het antwoord op de vraag, had jij daar mentaal ook last van? Of hoe ging je daar mentaal mee om? Met die, ja, dat zijn toch wel twee andere sporen waar je dan in zit.
Nou ja, ik bleef, en ik ga helemaal met je verhaal mee, hè. Ik bedoel, Ik neig ook naar veel meer dierlijk. Ik bedoel, 's ochtends hier ook als kinderen mee ontbijten, zeg maar, als ze er zijn. Is gewoon, iedereen krijgt twee eieren. Twee gebakken of gekookte eieren. Daar beginnen we mee. En ik heb het, en om daar even, waarom doe ik dat? En dat is, ten eerste is het een goede bron, hè, van alles, hè, van alle nutriënten die je maar kan verzinnen. Maar ook verzadiging, want ik merk aan mijn zoon, die is nu 12. Hij heeft een beetje mijn lichaamsbouw. Maar ook de neiging om, laten we zeggen, wat vet op te stapelen. Waar je denkt, ja, maar wacht even. Waar gaat dit heen? En ik herken dat heel erg. En dan bleef hij gewoon van boterham, bleef hij dooreten. Dus toen ben je op een gegeven moment, dus elke ochtend krijgt hij nu twee boterham, of twee eieren. En dat betekent dat hij gewoon minder boterham eet. En dan heeft hij ook minder honger. Dus hij loopt smiddags niet meer te zeuren. Ja, nu zit hij in de puberteit, dus nu gebeuren natuurlijk wel andere zaken. Maar ik merkte gewoon dat het is. Dus dierlijke eiwitten verzadigen beter, voeden beter. Want verzadiging is natuurlijk ook een effect van het feit dat dingen, darmhormonen, et cetera, maar ook het feit dat je lichaam aangeeft, ja, maar ik heb nu genoeg nutriënten, dus ik hoef ook niet meer te eten. En dat is iets, een signaal van het lichaam. En dat heb, heb ik ook met dierlijke eiwitten. Dus als je het zo zegt, ja, ik ga zeker niet voor 40% dierlijk, 60% plantaardig. Nee, ik ga liever richting 60-70% dierlijk. En dan, nou ja, 30% plantaardig. En misschien zelfs nog af en toe wat meer. Dus ik vind naar de giek gaan of naar een barbecue vind ik nog steeds fantastisch. Want dan kan je bijna vlees eten. Nou, dan moet je natuurlijk afvragen of die sausjes en allemaal wat erbij zit. Maar het vlees per se, ja, het blijft inderdaad gewoon de beste bron.
En hoe ging je daar mentaal mee om? Dat het onderzoeksveld zich zo enorm bewoog naar meer...
Nou ja, ik misschien ben ik dan een beetje koppig, zeg maar, of een hard hoofd hebben. Ik bleef dan op die feiten van, ja, maar als we het hebben over verteerbaarheid en over beschikbaarheid. Je kan wel zeggen, je moet volledig plantaardig gaan eten, plantaardige eiwitten. Maar dan moet je veel meer eten. En volgens mij heb ik in 2019 op het N60 Health over laten zien, hè, dat is zo'n ja, noem het een activistisch plaatje van broccoli bevat meer, of als het 100 kilocalorieën, broccoli bevatte meer eiwitten dan 100 kilocalorieën vlees. Maar ja, als je weet dat 100 kilocalorieën broccoli bijna 400 gram is en vlees nog geen 60 gram, ja, waar hebben we het dan nog eens nou over? Ik bedoel, je kan wel zeggen dat er meer eiwitten in zit, maar dat is het dus niet. Je moet veel meer eten. Nou ja, als we veel meer moeten eten, gebeuren er dingen in je lichaam die je wel of niet kan hebben. Dus als je volume technisch 3,5 kilo moet, 3,5, 4 kilo moet eten, zeg maar, aan plantaardig. Terwijl je dat met een kilo, nou niet eens een kilo vlees.
Veel minder,
zeg maar, oplost, zeg maar. Wat is dat volume? Wat doet dat in je lichaam? Want er zit natuurlijk plantaardige... eiwitten zitten vaak in, er zitten niet alleen die eiwitten in. Er zitten ook antinutriënten in, vitinezuur, dat soort zaken.
Die term mag je iets verder uitleggen, antinutriënten.
Ja, dat is een beetje een populistische term. Maar bijvoorbeeld vitinezuur remt bijvoorbeeld de opname van zink of magnesium, een aantal mineralen, zeg maar.
En dat zit in broccoli?
Dat zit in plantaardige groentes, om zo, ja, groentes. Dus maar ook in granen.
En waarom zit dat erin dan?
Het is namelijk een beschermingsstofje voor de granen om niet opgegeten te worden. Dus het is in het begin heel belangrijk bij het kiemen. En dat vinden insecten ook niet zo interessant allemaal. Dus het is een natuurlijk product ervan. En op zich kan je vitinezuur, dus als je vers eet, bonen ook, zit er vitinezuur in. Maar als je gaat weken... In noten zit het ook, maar als je gaat weken, of een granen, als je die gaat weken, 8 uur, 10 uur, dan verdwijnt de vitinezuur. Dus er is gewoon, vindt een reactie plaats waardoor het verdwijnt. Dus dan is het alweer heel anders. Maar ja, zo eten we natuurlijk vaak niet. Nou, bonen misschien nog wel, hè, want dat moeten we natuurlijk weken, want die zijn gedroogd. Dat is één ding waarin, die combinatie daarvan, en er zit bijvoorbeeld heel veel zetmeel in. Nou ja, is dat goed zetmeel of is dat fout zetmeel? Dat zijn weer snelle koolhydraten, hè? Want zetmeel is in feite alleen maar een lange keten van glucose. Dus dat is alleen maar glucose. Dus het is een combinatie van relatief weinig eiwitten. Hè? Ten opzichte van als je 100 gram vlees zou nemen en 100 gram, nou ja, maakt niet uit, bonen, erwten of wat dan ook. Heeft vlees natuurlijk veel meer eiwitten. Die eiwitten worden altijd opgenomen. Daaraan is er is geen discussie over mogelijk. Dus daar blijft dierlijk. Dus als dan de discussie dan daarbij en naar het omschakelen en veel meer, dan betekent dat je meer moet gaan eten. Maar als je meer gaat eten, dan bleef ik op de feit zitten. Maar als jij meer gaat eten, dan betekent dat je dus meer moet eten. En wat doet meer eten met jouw lichaam? Want je eet dan niet alleen maar die eiwitten, je eet ook die zetmeel erbij, dus de koolhydraten. We weten ondertussen wel, hè, heel veel koolhydraten eten geeft gewoon overgewicht problemen, CV, andere problemen. En heel veel vezels. Heel veel vezels, als die goed gefermenteerd worden, is allemaal geen probleem. Maar als die niet goed gefermenteerd worden, Ja, dan krijg je een opgeblazen gevoel. Dan krijg je last van je darmen. Dan krijg je de doorstroming door je darmen is wat beperkt.
En dat verschilt tussen personen afhankelijk van hun microbiome.
Ja, het verschilt door microbiome, hoe ze opgegroeid zijn, wat ze gewend zijn om te eten, et cetera. Maar het zijn, ik bleef op die feit, dat zijn feiten die we gewoon kennen vanuit de voedingsfysiologie, vanuit de voedingswetenschap. Volume, maagvulling, maagtransitie, darmtransities, dat soort zaken, dat is allemaal anders. Dus zodra je volumetechnisch veel meer moet gaan eten, en dan heb ik het niet over een klein beetje meer, maar echt fors meer, dan moet je bijna de hele dag door gaan eten. Nou ja, als je al de hele dag door moet gaan eten, dat betekent dat jouw fysiologisch systeem, jouw insuline, glucose-regulatiesysteem, gaat ook hele andere dingen doen. Dus dat is ook niet vanuit het perspectief, ja, laten we zeggen, in deze westerse wereld kan het, hè, omdat we hebben geen hongerwinters meer, zeg maar eventjes, we hebben geen kou meer eigenlijk. We komen niet in een of andere eng beest tegen waarin we dagen in een grot moeten zitten totdat die beesten weg zijn of wat dan ook. Dus we hebben de veiligheid en we kunnen dit doen. Maar ja, laten we zeggen, in de natuur is het natuurlijk heel bijna onmogelijk om dat te doen. Omdat je met alle elementen te maken hebt waarin je elke keer moet aanpassen. En dat kan ons lichaam dus ook. Anders zouden we dat niet kunnen. Dus dat was ik bleef op de feiten zitten. Gewoon de feiten van, ja, maar dit is het. Dit is verteerbaarheid. Het blijft 100% dierlijke eiwitten, 100% beschikbaar. Aminosamenstelling is alle aminozuren die je nodig hebt. Plantaardig moet je sowieso mixen. Je moet sowieso meer van eten. En behoorlijk meer soms. Hè. Dus 3-4 keer zoveel als vlees. Zijn niet 100% beschikbaar. Dus moet je eigenlijk nog meer van eten. Nou ja. Daar was ik een beetje koppig in. Om daarbij te blijven. En dan zeg ik van, ja, maar de mix is goed. En waar ik ook op een gegeven moment naartoe ging was in de zorg. Ja, het maakt nogal uit of je, laten we zeggen, 20 bent. Of 80. Nee, ook qua fysiologie natuurlijk heel anders. Qua lichaamsbouw meestal ook heel anders. Turnover van eiwitten is heel anders. Dus bij ouderen en eiwitten, dat was wel belangrijk. Hè? Dus dat belangrijk dat je meer eiwitten moet eten. Omdat de turnover is wat hoger. Dus de beschikbaarheid. En daar is uiteindelijk kwam daar best wel een soort van acceptatie in. Dat in de ouderenzorg, ja, dan kan je het beter over dierlijke eiwitten hebben dan over plantaardige eiwitten. Want ja, het blijft sneller, makkelijker, eenvoudiger om te eten en beschikbaar te hebben. Wordt 100% verteerd. Dus mentaal kon ik dat, misschien heb ik, vast wel eens frustraties gehad en ik heb vast wel eens dingen uitgesproken. Tegen of echt heel hard op een gegeven moment, ja, maar dan de tegenargumenten dan maar heel hard roepen, zeg maar. Dat er, maar volgens mij heb ik dat wel redelijk kunnen handelen, zeg maar. Maar wel, uiteindelijk is het natuurlijk, werd de visie wat anders en dan moet je dan voor jezelf een andere keuze maken, denk ik, ja.
De visie werd anders.
Nou ja, als je dus blijft hangen in die transitie moet plaatsvinden. We moeten naar die 60 plantaardig, 40 dierlijk. Of misschien nog zelfs
80,
meer.
20 hoor ik.
Ja, 80-20. Nou ja, daar hoef ik het helemaal niet over te hebben, denk ik. Maar en je blijft er heel hard in zitten. En je blijft dan. Want zodra. Ik merkte vooral het zodra de discussie over de feitelijke nutriënten, opname, verteerbaarheid, dat soort dingen. Als dat niet gewonnen kan worden, dan ging het meteen over, ja, maar dan hebben we in ieder geval minder waterverbruik en minder CO2. En maar we hebben het nog steeds over de humane gezondheid, toch? We hebben het over jou en mij als consument. Gezondheid is belangrijk, langdurig, hè, gezonder ouder worden. Dus dat moeten we dan allemaal over de boord gooien voor CO2, water, landgebruik, waar ook nog hele andere problemen bij zitten. Dat komt echt niet alleen door wat is 27 kilo dier, wat is het, 100 kilo dier wat je eet per jaar of zoiets. Nee, 27 kilo, 30 kilo toch?
Ja, dat is, het is Het verbaast mij altijd dat het eigenlijk best wel weinig is wat er gemiddeld aan dierlijke producten gegeten wordt. Ja, ik heb daar meerdere keren naar gekeken, maar dat is...
Het is heel interessant als je die vraag stelt. Ja, als je dan vraagt van, dat is veel te veel. En is er 27 kilo eiwitten per jaar. Wacht even, 27 kilo eiwitten.
Nee, het zijn geen 27 kilo eiwitten, het zijn 27 kilo vlees.
Dat werd wel af en toe als gezegd. Ja. 27 kilo eiwitten per jaar. Dus, dierlijke eiwitten per jaar.
Zo, dierlijke producten.
Jeetje, alles wat we dan erbij eten, dan eten we bijna misschien wel 50 of 60 kilo eiwitten per jaar. Dat lijkt me niet heel gezond. Dat kan niet. Dus wat heb je nodig? Nou ja, daar kan je ook over discussiëren. De Gezondheidsraad zegt natuurlijk 0,8 gram per kilogram per dag.
Die zou ik wel even willen nuanceren. Als je goed kijkt, dan zeggen ze jongvolwassenen die niet fysiek actief zijn en perfect gezond, die zitten op die 0,8. Ja. Alle anderen zitten op de 1,1.
Ja.
Ja. Ze hebben het eigenlijk alleen over jongvolwassenen die niet fysiek actief zijn, maar wel perfect gezond.
Ja. Nee, dat is sowieso natuurlijk met de hele gezondheidsraad. Die
dus dat is, dat is een beetje mijn dingetje misschien, maar dat advies van het voedingscentrum, dat is eigenlijk een heel dun advies.
Vanuit de fysiologie en ook van chronische ziektes, ook UMCG, ook onderzoek laten zien, we zijn gewoon eiwittechnisch ondervoed. Heel veel patiënten die opgenomen worden. Dat toevallig komt dat weer van nierziekte, dus niertransplantaties en dat soort. Dus er is wel wat aan de hand, laten we zeggen. Maar die zijn ook allemaal eiwit onder voet. Veel te weinig eiwitten. Wij ook, of laten we zeggen in de hele westerse wereld, obesitas is ook een merk, ook ondervoeding van bepaalde zaken.
Hoeveel eiwitten heeft een mens dan wel nodig volgens jou? Wat is optimaal?
Nou ja, ik denk die 1,1, dus dat is ongeveer het minimum, denk ik. En ik denk dat afhankelijk wel een beetje, als je inderdaad niet te veel actief bent en rustig achter een computer zit te werken en s'avonds heen en weer rijdt in de auto en niet te veel sport. Prima, dat zal allemaal wel. Maar ja, zodra je aan het groeien bent of als je wat ouder bent of als je sportief best wel actief bent.
En wanneer begint wat ouder zijn bij jou?
Ja, dat is een goeie. Ik merk bij mezelf dat er ten opzichte van toen ik 20 was wel heel wat anders is dan nu dat ik 55 ben. Dat ik echt wel meer eiwitten nodig heb. Maar ja, ik merk gewoon als ik meer eiwitten eet, zeg maar. Gewoon puur massa eiwitten, maak even niet uit waar het vandaan komt. Heb ik meer verzadiging, voel ik me beter. Merk je ook dat het fysiek beter gaat.
Ja, dus iets ouder zijn begint wel bij een jaar of 50 of zo misschien wel.
Ik denk dat in midlife is toch wel ergens wat niet daar begint. Dat is niet voor hem verzonnen of zo.
Nee, maar dan hebben we het niet over 80 plus. Dan hebben we het echt gewoon eigenlijk over...
Nee, zodra je ziekte en herstel of als je ziek bent en stress en weet ik veel allemaal. Ja, dan komen er allemaal andere factoren bij. Dus dan ga je al vrij snel richting de 1,5. Gram per kilogram, zeg maar. En ook dat, hè. Ik bedoel, als je het over dat soort fysiologische innames hebt, wat gewoon ook beschreven wordt, en dat plantaardig voor elkaar krijgen, is knap. Dat is een uitdaging. Er wordt er wel eens geschermd, met dat dan toen ook die document, dat is die film met die de sterkste man van Duitsland, daar was dan ook een veganist. Ja, wat ze daar helemaal bij vergeten bij te vertellen is dat die man ook ongeveer 4 of 5 shakes van een liter per dag dronk met eiwitten. Dus hij kan wel vegan zijn, maar hij moet die massa eiwitten kan die niet uit zijn eten halen. Die moet hij ook, laten we zeggen, met een kunstmatig poeder, moet hij die tot zich nemen. Dat mag allemaal plantaardig zijn, vind ik allemaal prima, maar je kan niet zomaar zeggen dat het zo makkelijk is. Dat je als je vegan eet, dat je aan de sterkste man van de wereld wordt. En dan moet je ook heel veel voor doen.
Je eerst nog een fabriek bouwen en daar je eiwitten laten isoleren.
En dat was op een gegeven moment ook, je zegt dat mentaal, in de zorg. En kunnen we dan met... op een gegeven moment, dat was wel, dat vond ik wel heel fijn bij Louis Bok. Het ging over het hele product. Dus als het over meer bonen, als eiwitbron, dan ging het over bonen. En dan mag het over puree gaan. En het mag over een bonenburger gaan. En het gaat over...
Maar het ging niet over eiwitisolatie.
Maar het gaat niet over, oh, we hebben bonen en we hebben een unieke teelt die in Nederland plaatsvindt. En dan isoleren we daar de eiwitten aan. En de restproduct is weer de diervoeding. Hè? Dat is ook zo interessant. En dan hebben we het isolaat en dan maken we dan iets wat lijkt op een burger of weet ik veel wat. En dan doen we dat. Of we maken er een smeersel van.
Dus bij Louis Bok ging het altijd over het hele product.
Het gaat over het hele product. Hè? Daar kon ik ook, dat, en daar stond ik ook volledig achter. Hè? Dus als je... bonen wil eten of wat nou ook, maar dan hele bonen. En als jij zelf een burger van maakt of je maakt er een smeersel van, ja, prima. Ik bedoel, als dat smakelijk is, ja, waarom niet? Maar niet over isolaten en nou ja, iets construeren wat dan weer op een dierlijk eiwit moet lijken. Daar was ik wel heel stellig en heel...
Ja, dus je was blij dat je daar je onderzoek deed en niet...
Ja, ergens anders hadden ze dat waarschijnlijk, ja. En dat werd natuurlijk in de... dat werd wel in de eiwittransitie, je ziet dat natuurlijk volledig ook dat soort bedrijven.
Ja.
En iedereen heeft zijn goed recht, hè. Ik bedoel, ondernemerschap is open en prima. Maar ja... weet dan ook dat je dus, je gebruikt maar een deel van een plant. Dus je kan het wel plantaardig noemen, maar het is alleen maar meestal een eiwitisolaat. Je hebt er van alles mee gedaan. En dan heb je heel veel smaken toegevoegd om het ergens nog smaakbaar te maken. Want dat is ook vanuit de sportfysiologie en sportvoedingen en speciaal medische voedingen. Ja, eiwitten zijn niet lekker, hè? Dus aminozuren zijn zeker niet lekker. Iedereen die ooit eens een keer dat gezien, geproefd en geroken heeft, weet dat dat niet lekker is. Dus je moet er heel veel mee doen. Dus isolaten zijn ook vaak niet lekker. Er zit een soort bijsmaak aan. Dus dat moet je weer verdoezelen. Ja. Of moet je weer afschermen met andere smaakstoffen.
Goed, jij bent een man van de inhoud. Dat, ja. Daar ben je altijd heel erg trouw gebleven aan jezelf. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja, ja. En zo op die feiten blijven zitten van jongens, prima, maar weet dan wat het inhoudt.
En dat zijn voor jou echt feiten? Dat dierlijke eiwitten beter beschikbaar zijn dan plantaardige eiwitten? En dat je al je voedingsstoffen uit dierlijke producten kunt... Dat zijn voor jou feiten, dat staat niet, dat kan ik niet ter discussie stellen bij jou.
Nou, dan mag je ter discussie stellen, daar heb ik geen moeite mee. Maar voor mijzelf, als Peter, is dat een feit, ja.
Hey, er is nog één dingetje waar ik misschien wel even naar terug zou willen komen. En dat is wat jij noemde over voedingsvezels. Je zei als je meer bulk moet eten, of nee, je zei eigenlijk als je meer plant, als je al je eiwitten uit volledige plantaardige producten moet eten, krijg je ook heel veel voedingsvezels binnen. Nu is de gangbare overtuiging dat voedingsvezels vooral goed zijn. Maar jij leek daar toch een nuance op aan te brengen. Wil je daar nog iets over zeggen?
Ja, en dat is een beetje de nuance is natuurlijk... er zijn een aantal dingen die mij, waar ik grote vraagtekens, die ik ook niet weet. Hè? Maar even, want er zijn natuurlijk onderzoeken die ook laten zien dat vroeger werden ook heel veel vezels gegeten. Hè? Er werd heel veel plantaardig gegeten, zeg maar dan, hè? Aan de hand van... vindingen die men doet en dan ontlasting kan nameten of botten of weet ik wat die ze vinden. En de vraag is altijd een beetje wanneer zijn die gegeten? Zijn die gegeten in de zomer of in de winter? Hè? Wat we het al eerder over hadden. Het seizoen heeft voor mij een heel effect. En als er niks anders is, dan is er niks anders. En in vezels heb je natuurlijk, je hebt twee soorten vezels. Je hebt oplosbare en niet oplosbare vezels, om heel simpel te zeggen. En die niet oplosbare, daar heb je niet zo heel gek veel aan, zeg maar. Dat is eigenlijk bulk. Een groot deel van je ontlasting, dat zijn bacteriën, dat klopt. En niet verteerbare vezels. Dat is je bulk. En oplosbare zijn dan wel weer nuttig, of zo zeg maar. Dat is voeding voor die bacteriën. En dat zie je ook met inuline, alles wat daarmee gedaan is, zeg maar, witlof. Dan zie je gewoon dat dat een effect heeft op de samenstelling van jouw darmen, de bacteriën in jouw darmen. Dus wat dat betreft, die fermenteerbare vezels zijn nou ja, laat ik zeggen, oké, en geef een bepaalde diversiteit aan je darmen. Maar die andere bulk van onverteerbare, cellulose en dat soort zaken, daar kunnen wij niks mee. Ik bedoel, waarom heeft een koe 4 magen en waarom heeft hij een bepaalde soort bacteriën in zijn maag zitten om dat te verteren? Dat doet hij heel lang over, want hij moet nog een keer herkauwen voordat hij uiteindelijk hier helemaal volledig kan afbreken. En waarom denken wij nou dat wij dat wel kunnen? Want wij kunnen dat niet. Er zijn zelfs bepaalde diersoorten die bepaalde termieten ook, die hebben ook bepaalde bacteriestammen blijkbaar in hun darmen, om die celluleuze af te breken. Dus dat kunnen wij niet. Dat is niet wat wij niet kunnen. Dus daar is geen, laten we zeggen, nutrieel voordeel aan te behalen, buiten het feit dat het darmvulling geeft. Dus ja, ga je daar heel veel meer van eten, dan krijg je meer darmvulling. Ja, er is natuurlijk een capaciteitsprobleem, er is een doorstromingsprobleem. Of uitdaging misschien is dat de grotere. En daar zit het verschil in. Dus fermenteerbaar, oké. Maar
je zegt net, die oplosbare vezels die zijn wel goed voor diversiteit in je darmen. Ja. Kom je daarmee niet in de problemen dan als je een carnivore dieet gaat eten?
Nou ja, in mijn hoofd, om het zo maar even te zeggen, maar in mijn ervaring ook. We weten sowieso niet wat een gezond microbiome is. We weten alleen dat een grote diversiteit aan bacteriën, schimmels en gisten in de darm, dat goed is. Mm-hmm. Maar welke richting dat opgaat, dat weten we eigenlijk niet. En er zijn een aantal waarvan we, nou ja, laten we zeggen, met enige zekerheid kunnen zeggen dat als het heel veel van deze families worden, van deze familie bacteriën of genus of wat dan ook, nou, dan ontstaan er wat bijproducten die wel slecht zijn en daar zouden wat darmproblemen mee kunnen verklaard worden in ieder geval. Of zelfs chronische ziektes. Hè, die ook, maar ja, als je veel carnivore eet of als je vegan eet, dan heb je absoluut een verschillend microbiome. Maar zover ik kan nagaan, zijn ze allebei gezond.
Want, maar in dat carnivore dieet krijg je geen voedingsvezels binnen.
Nou ja, je krijgt wel wat binnen. Via vlees en zo krijg je ook veel, toch redelijk wat fytonutriënten binnen. Die zitten er ook gewoon in. Het is niet de massa's die je zeg maar, vanuit de bonen zou halen bijvoorbeeld. Maar je krijgt altijd wel wat binnen. Want ook hele korte ketende vezels, zeg maar. Bijna korte keten vetzuur, maar dat is ook voeding voor.
Dat zit wel in vlees.
Kortere vetzuren die sowieso makkelijker voor bacteriën verteerbaar kunnen zijn. Die nemen wij ook makkelijk op trouwens. Dat is ook een andere. Dus de diversiteit is anders. Hè, dus het is een andere diversiteit. Maar allebei de diversiteiten kan je gezond noemen, om zo maar te zeggen. Want er zijn genoeg studies ook meer nu met carnivoren. Ja, die zijn ook op, laten we zeggen, medische metingen. Ja, er is niks meer aan de hand. Gezond. Ze zijn zelfs heel sterk en zijn heel sportief. Heel veel. Er zijn nu steeds meer duursporters die sowieso low-carb, paleo-achtig en zelfs ketogeen doen. En die gewoon top presteren. Dus daar kan je niks op aanmerken. Hetzelfde zie je bij een vegan dieet. Maar ja. Het nadeel van vegan dieet blijft natuurlijk dat je bepaalde vitamine moet supplementeren. Dus dat.
Ja, en in feite dus eiwitsupplementen moet nemen in de vorm van shakes.
Je moet massa eten of inderdaad.
Dus het komt er eigenlijk op neer dat je gewoon meer fabrieken nodig hebt als je meer richting vegan.
Ja, dat is het absolute programma.
Heb je nog iets waar je mee af wilt sluiten?
Ja, nee, we gaan afsluiten. Nee. Ik vind het heel interessant om er zo over na te denken, zo over te praten. Ik merk dat het inderdaad. Het doet wel veel. Dat je daar nog eens over kan praten. En dat je het vanuit die oogpunt vanuit jouw vraag van wat botste dan niet, zeg maar, even in mij. En dat ik heb dat nooit zo ervaren dat het echt botst, maar wel omdat ik op de feiten bleef zitten. Ja, feiten of af zich de achtergrond blijf zitten. Ja, heb ik daar nooit zo last van gehad, denk ik. Maar ik merk wel dat het nog steeds, ik vind het nog wel belangrijk. Ik vind het nog wel heel belangrijk dat dit ook, het is niet zo makkelijk om het te doen. Het is ook misschien zeg maar, gezondheidstechnisch helemaal niet verstandig om het te doen.
Wat bedoel je dan met het te doen?
Nou ja, die hele eiwittransitie naar die 60-40 ja. zeg maar, of 80-20. Omdat, nou wat jij zegt, inderdaad, ja, je hebt meer fabrieken nodig om het voor elkaar te krijgen. Omdat we anders gewoon in ons, laten we zeggen, landbouwsysteem in Nederland en misschien wereldwijd wel gewoon niet voor elkaar krijgen om dat te doen.
Dus je zegt, we moeten het erover blijven hebben en vooral ook bij de feiten blijven.
Ja. Ja.
Dankjewel.
Wil je meer weten over de ecologische en gezondheidsaspecten van vee en vlees? Kijk dan op leefstijlretraites.nl of volg deze podcast.